Goedenavond allemaal en welkom bij deze avond in de Stille Week, waarin we met elkaar willen nadenken over verschillende passages uit het Lijdensevangelie. En vanavond wil ik met jullie nadenken over een gedeelte van het lijden van Jezus in Gethsemane. Ook iedereen thuis, hartelijk welkom. Fijn dat u meeluistert en meekijkt. En als eerste wil ik nu met jullie voorgaan in gebed. Trouwe Vader in de hemel, we danken dat we hier bij elkaar mogen zijn rondom uw woord. We danken dat we in alle rust en vrede mogen nadenken over het lijden van uw Zoon. We kunnen met ons verstand niet bij hoe diep uw lijden was, Jezus. We kunnen enkel dankbaar zijn dat u voor ons deze weg wilde gaan. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn om zelf uw woord te openen? Wilt u ons persoonlijk aanspreken, ieder in onze eigen omstandigheden? Wees bij hen die hier niet kunnen zijn en die thuis met ons verbonden zijn. Geef ook daar uw zegen. We bidden voor een ieder die een taak heeft vanavond. Wilt u ons allen helpen? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We zullen vanavond twee gedeeltes lezen. De eerste is uit Jesaja 53, de eerste drie versen, en dan een stuk uit Lucas 22. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekleed met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger, en zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde vielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie, een menigte en een van de 12, die Judas heette, liep voor en uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des Mensen met een kus? En toen zij die bij hem waren zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: laat hen tot hier begaan. En hij raakte zijn oren aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempel, wacht en de oudsten die op hem afgekomen waren: bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. En ze namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. Vanavond wil ik vooral stilstaan bij het eerste gedeelte van Lucas 22. Wat een aangrijpend gedeelte. Toch moet ik bekennen dat ik niet altijd onder de indruk ben van de diepte van Jezus' lijden. Misschien herkent u dat. Je raakt er als het ware aan gewend. En daarom is het goed om er vandaag bij stil te staan. Jezus wordt door de profeet Jesaja al de man van Sparta genoemd. En daar lezen we ook dat hij ons leed heeft gedragen. In de evangelie zien we dat ook steeds terugkomen. Jezus heeft tijdens zijn leven diepe emoties gekend. Zo lezen we bijvoorbeeld in Johannes 11... dat Jezus bij het graf van Lazarus huilde, heftig in de geest bewogen en innerlijk in beroering raakte. Een diepe emotionele reactie dus. Daarbij komt nog dat wat hij zelf moest meemaken: verwerping, bedreiging, spot. Het hoogtepunt van het lijden, daar denken we deze week over. In Gethsemane werd zijn smart, zijn verdriet zo groot dat hij daar bijna aan bezweek. We kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe hij geleden moet hebben. Dat hij de zonde en de schuld van de mensheid zou dragen. Hoe we ook dit gedeelte kunnen proberen te ontrafelen en te begrijpen, we blijven achter met dat diepe mysterie. Laten we vanavond proberen mee te gaan met Jezus. In gedachten gaan waar zijn discipelen niet mee konden komen. 8 van de discipelen bleven bij de ingang van de Olijfberg, terwijl 3 van hen nog een klein stukje verder meegingen met Jezus. Maar uiteindelijk is Jezus alleen. Hij moest dat diepe lijden, die worsteling, alleen doorstaan. Het is een aangrijpend gebeuren, het gebed van Jezus. We staan er op een afstand naar te kijken, met schroom, met gepaste eerbied. Het valt niet mee om te doorgronden welke strijd Jezus voert. Wie van ons kan voelen wat Jezus meemaakt? We blijven op een afstand staan en toch moeten we het weten, want dit is het evangelie. In de hof wordt de toekomst van de geschiedenis en de geschiedenis van de mens beslist. Er is iets wat opvallend is in deze geschiedenis: de heftigheid van het lijden van Jezus. Hij is met zijn discipelen naar de Olijfberg gegaan, aan de oostkant van Jeruzalem, een tuin waar hij vaker kwam om te bidden. Het merendeel van de discipelen blijft dus achter. Drie ervan neemt Jezus toch wat verder mee. Petrus, Jacobus, Johannes. Drie discipelen waar Jezus een nauwere band mee had. Hij neemt deze drie mee om met hen te waken en te bidden. En ook zodat ze getuigen zijn en het ons kunnen vertellen. Als Jezus alleen is, dan komt hij in zware zielenstrijd. Zijn zweet wordt als druppels bloed. Er gebeurt iets met Jezus op dat moment. Er valt iets op hem. Een angst en zwaarmoedigheid die hem neerdrukt. Iets dat bijna gelijk staat met de verschrikkingen van de dood. Jezus bezwijkt daar bijna onder. De zware zielenstrijd die hier staat, betekent eigenlijk zoiets als het verliezen van je zelfbeheersing. Zoiets wordt nergens in het evangelie van Jezus gezegd. Zo zwaar ervaart hij dat lijden daar. Ik heb me afgevraagd hoe dat komt. Het was geen angst voor het onbekende. Hij had zijn discipelen juist veelvuldig over verteld. Hij wist wat er zou gebeuren. Dat hij overgeleverd zou worden in de handen van anderen. En dat hij gekruisigd zou worden. Jezus wist dus wat er zou gaan komen. Maar wat maakt het lijden dan zo zwaar? Wat is de angst die op Jezus valt? Dat alles heeft te maken met de beker waarover Jezus spreekt. Vader, kan deze beker niet aan mij voorbij gaan? Vader, moet ik deze beker echt drinken? Die beker, dat is de toorn van God over het kwaad en de zonde van de mensen. In het Oude Testament is deze beker het beeld voor de toorn van God over het menselijk kwaad en de ongehoorzaamheid. In Ezechiël en Jesaja komen we verwijzingen naar tegen. God laat de volken de beker van zijn toorn drinken. Ze zullen te maken krijgen met zijn oordeel. Als Jezus met zijn discipelen de hof inloopt, begint hij die toorn te ervaren. Het feit dat God zich van hem afkeert. Ik dacht erover hoe straft God de zonde. De Bijbel vertelt dat het zondige hart van de mens juist weg wil bij God vandaan. Het wil niemand boven zich hebben. Het wil zelf bepalen wat goed is en kwaad. En de manier waarop God de zonde straft is door het hart te geven wat het verlangt. God trekt zich terug. Terwijl God ons juist heeft geschapen om innig met hem verbonden te zijn. Als mensen kunnen wij niet zonder de aanwezigheid van God. Net zo min bloemen, de zon of water kunnen missen. We hebben de liefde van God elke dag nodig. We kunnen niet zonder zijn nabijheid. Jezus heeft altijd zo geleefd in die voortdurende gemeenschap met de Vader. Hij ontving als mens de kracht uit die omgang. Maar nu hij verder loopt in de tuin, begint hij dat oordeel dus te ervaren. God trekt zich terug. Toen hij zich tot God wende, kreeg hij geen antwoord. Er was niemand. De hemel was stil. Jezus drinkt de beker van het oordeel en ervaart dat zijn Vader er niet is. Jezus roept zijn Vader aan. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van me weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Jezus roept, maar zijn Vader antwoordt niet. Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen verwond roept hij, mijn God, waarom verlaat u mij? Zie wat Jezus heeft gedaan, in zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij. Niemand heeft zo lief als hij. Waarom voelt Jezus in de hof al de toorn van God en de afwezigheid van hem? Hij is nog niet aan het kruis genageld. Hij is alleen. Er is niemand. Iedereen slaapt. Ik las hier een uitleg over bij de Engelse opwekkingsprediker Jonathan Edwards. Hij zegt, in de hof ervaart Jezus vrijwillig het oordeel van God. Er komen geen mensenhanden aan te pas. Straks zal hij door anderen aan het kruis genageld worden. Maar hier ondergaat hij alles alleen en vrijwillig. Hier draagt Jezus uit eigen beweging het oordeel van God voor zondaren. Er is nog één vraag waar ik mee blijf zitten. Voor wie verdraagt Jezus dit lijden? Voor wat voor soort mensen? Petrus, Jacobus en Johannes, zij vertegenwoordigen hier het menselijk geslacht. En tot drie keer toe vraagt Jezus hen voor hem te bidden. Willen jullie met me waken? Willen jullie mij ondersteunen in gebed? De strijd is hevig, ik heb jullie nodig. Maar ze slapen. Drie keer vindt Jezus hen in slaap. Dat zijn de mensen voor wie hij zijn leven geeft. Mensen die als het erop aankomt slapen niet thuisgeven. Jezus kan niet op ze rekenen, maar voor hen draagt hij het oordeel. Voor ons ondergaat hij de Godverlatenheid. Zo diep gaat zijn liefde voor ons. Raakt dit ons nog? Zijn wij hiervan onder de indruk en willen we zijn liefde beantwoorden? In Gethsemane heeft Jezus de strijd gestreden. Hij heeft de overwinning behaald. En als je op hem gericht blijft, is er hoop, ook al wankelt je leven. De liefde van Jezus, de handen waarmee hij ons vasthoudt, zijn sterker dan de zwaarste storm.
Het gedicht wat ik voor ga dragen is van Ria Burkert en het heet Gethsemane. Na de tafel van de liefde en het psalmenlied gaat Gods genade nog dieper. In het dal van de profetie moet de herder zijn schapen verliezen, leidt hij zonder vrienden. Zij willen het niet, wij willen het niet, dat hij moet krimpen, dat hij moet drinken, wat wij verdienen. Hij smeekte en riep, ik sterf van angst, maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Wij kunnen dit lijden niet zien en slapen liever, maar God, u had hem lief in zijn nederig knielen.
Laten we met elkaar eindigen. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.